Middernacht, het begin van dinsdag 24 maart. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het COA houdt het asielzoekerscentrum in Harneberg en een tijdelijke noodopvanglocatie in Lozen open, omdat het niet is gelukt om voor de bewoners een andere locatie te vinden. Het gevolg daarvan is dat het COA vanaf morgen een dwangsom moet betalen die was afgedongen door de gemeente Harneberg. Elke dag dat het AZC open blijft moet het COA 55.000 euro aftikken voor de noodopvang en daar 7.500 voor. En ook de gemeente Epe wil dwangsommen opleggen aan het COA en aan hotelketen Fletcher. Daar zitten asielzoekers langer dan afgesproken in een hotel. Israël gaat voorlopig door met de aanvallen op Libanon en Iran, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump zei eerder juist dat een deal met Iran dichtbij kan zijn. Volgens hem is het regime van plan akkoord te gaan met een 15-puntenplan. Iran zegt dat er helemaal geen onderhandelingen lopen, maar dat de woorden van Trump alleen zijn bedoeld om de olieprijzen te laten dalen. Netanyahu wil niet op het plan van Trump reageren. De VS betaalt het Franse Total Energies bijna $1 miljard... om twee windparkprojecten op zee stop te zetten. 4 jaar geleden kreeg het bedrijf daar toestemming voor, maar de VS geeft het geld nu terug en Total moet het investeren in Amerikaanse olie- en gasprojecten. Het Franse bedrijf claimt dat er genoeg andere technologieën dan windenergie beschikbaar zijn. En Noah Lang mist vrijdag het oefenduel van het Nederlands elftal tegen Noorwegen in Amsterdam. De speler van Galatasaray raakte woensdag geblesseerd in de Champions League toen hij met zijn duim beklemd raakte tussen twee reclameborden. Lang werd gelijk na die wedstrijd geopereerd aan een diepe snee in zijn duim. Het weer nog. Bijna overal is het bewolkt, maar het blijft droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 5. Overdag ook bewolkt met in het binnenland af en toe zon en het wordt 11 tot lokaal 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hallo. Ik ben de stem. De nieuwe film van mijn gast van vannacht begint met deze woorden. Een film over stemmen is het. Over wat ze zeggen en waarom ze klinken. Ik ga in gesprek met Masha Ooms. Regisseur is mijn gast. Ze studeerde fotografische vormgeving. Ze ging naar de filmacademie. En ze maakte documentaires als Alicia, Rotjochies en Jason. En afgelopen week viel haar nieuwste film in de prijzen. Op het One World Festival in Praag won haar documentaire de internationale competitie. En al eerder was hij beste Nederlandse film op ITVA. Mijn woord tegen het mijne is de titel. En vanaf donderdag draait hij in de bioscoop. Mijn gast volgde hiervoor personen die stemmen horen. We zien glimpjes van hun dagelijks leven, maar vooral mogen we aanwezig zijn bij therapiesessies, waarin ze niet alleen zelf spreken, maar waar ook de stemmen aan het woord komen. Dit levert een film op die lang bij je blijft. Vanwege de ongekende dapperheid van de deelnemers. En vanwege mijn gast van vannacht, die er met haar films telkens weer voor zorgt dat elke stem kan klinken. Masha Ooms is geboren in Amsterdam in 1968. Welkom.
Dankjewel.
Hoor jij wel eens een stem?
Nee. Tenminste, ik hoor wel mijn gedachten of ook misschien soms wel een innerlijke criticus. Maar ik hoor niet, zoals de mensen in mijn film beschrijven, een stem die hardop kan klinken en hen het leven zuur maakt. Geregeld.
Jouw innerlijke criticus, praat die in woorden? Of is het gewoon meer een gevoel?
Nee, die praat in de juf-vorm. Die heeft het echt tegen mij.
Dit heb je weer helemaal verkloot, Masha.
Ja, wat zit je hier nou te doen?
Ja, want ik zat er vandaag over na te denken. En ik ken natuurlijk ook de innerlijke criticus. Maar bij mij is hij gewoon meer een gevoel.
Ja, geen woorden.
Ja, nee, als ik hem aan jou uit zou leggen, dan zou ik er woorden aan geven. Maar van binnen is het gewoon een meh. Van, nou ja, een gevoel van afkeuring, maar zonder woordeloos.
Ja, het kan in heel veel variaties voorkomen. Ik ken ook wel mensen die echt tot niks komen, omdat die ook de innerlijke criticus gewoon, ja, weliswaar dan niet hardop, net als die vijandige stemmen, maar toch ook een systeem lam kunnen leggen door demotiverend te zijn.
Ben je er bang voor? Lijkt het je erg dat je op een dag stemmen gaat
worden? Het lijkt me wel schrikkelijk als dat in één keer gebeurt. Dus René in de film die beschrijft dat het van de een op de andere dag hem overkomt als hij op Kreta is.
En meteen ook niet één, maar meerdere?
5 geloof ik, ja.
Druk in zijn hoofd?
Nee, dat lijkt me wel verschrikkelijk. En we zijn ook een... Ik bedoel, misschien loop ik een beetje vooruit. Maar we zijn ook een dialoogmiddagen aan het organiseren rondom de film. Omdat... Ja, je ook toch wel belangrijk is dat je een zeggenschap krijgt in hoe je geholpen kan worden met als iets dergelijks je overkomt. En dat wat we in de film zien is niet regulier.
Nee, want wat we in de film zien is dat de stemmen worden serieus genomen en er wordt mee in gesprek gegaan.
Ja.
Maar is er een... Want ik begrijp, 10% van de mensen hoort stemmen en 1/3 daarvan heeft er echt last van. Dus het belemmert het functioneren. Maar er is niet iets van een pilletje om het op te lossen.
Nee, ja. De biologische psychiatrie die komt natuurlijk wel het eerst met de diagnose en met pillen. En dat is vaak schizofrenie. En ik heb meerdere mensen horen zeggen dat ze zo'n diagnose te boven moeten komen. Of dat er zelfs mensen het leven eindigen vanwege zo'n diagnose. Dus... Ja, de film verwijst, of in ieder geval die gevallen zijn er ook veel, dat trauma ten grondslag ligt aan de aanwezigheid van stemmen. En dan is het eigenlijk best tragisch als er iets in je verleden is gebeurd. Of je bent onderdrukt, of je hebt vreselijke dingen meegemaakt.
Misbruikt, er komt veel ellende langs.
Misbruikt, en dan, als je later stemmen hoort, dan wordt er gezegd... je bent ziek in je hoofd. Ja. Dus dat is best tragisch als dat de uitkomst is... dan als je hulp gaat vragen.
Hoe ben je bij dit onderwerp gekomen?
Ik ben op een gegeven moment in gesprek gekomen met Jim van Os.
En psychiater?
Psychiater Jim van Os. En... hij staat een nieuwe GGZ voor die humaner is en ook niet wil diagnosticeren. Maar eigenlijk bijna de psychiater moet zijn witte jas uitdoen. Want die weten eigenlijk niet zoveel. En nieuwe GGZ zou meer vanuit ervaringsdeskundigheid die kennis die moet ingezet worden.
En zette hij je op het spoor van ja. Stemmenhoorders?
Hij begon over dat er heel veel herstelacademies zijn. Ook binnen dus mensen die stemmen horen. En hij vertelde over Marius Romme. Een psychiater die eind jaren 80 een patiënt had. Patsy. En die zei tegen hem... waarom nemen mensen de stem van God wel serieus... maar niet mijn stemmen? En dat zette hem.
Goeie vraag.
Ja, dat zette hem aan het denken. En is toen bij Sonja Barend oproep gaan plaatsen met haar. Om in contact te komen met veel meer mensen die stemmen horen. En is toen onderzoek gaan verrichten. Tegen wat iedereen eigenlijk, hoe ze opgeleid zijn. Is dat je verteld wordt dat je niet met stemmen in gesprek moet gaan. Omdat het. Psychose zou kunnen uitlokken of gevaarlijk zou kunnen zijn. Nou, hij deed dat wel. En Dirk Korstens, de psychiater in de film... die is met hem 30 jaar hebben ze samengewerkt. En die zet zijn werk voort.
En jij dacht, die Dirk Korstens moet ik hebben?
Ja, zeker. En die nam de telefoon op en ik legde het uit. En hij zei, daar heb ik altijd al op zitten wachten... op een filmmaker die... die een film komt maken. Dus hij zette de deur wagenwijd open. En
zaten de deelnemers er ook op te wachten... op een filmmaker die hier nou zijn film over ging maken?
Nou, dat was een beetje een andere route. Want ik heb een oproep geplaatst... ook via een website van Jim van Os. Psychosenet.nl, geloof ik. En daar kwamen... Dus ik heb ook met iets van meer dan 100 mensen gesproken.
En wat vroeg je in die oproep?
In eerste instantie vrij breed, van wie kan mij helpen. Hoeft niet per se meteen in de film voor te komen.
Er staat niet meteen een camera voor je neus.
Nee, dus ik wil er ook van leren. En, En langzaamaan kwam ik er eigenlijk achter dat het in gesprek gaan, dus een therapievorm, een vorm zou kunnen zijn waarmee je dus het meest dichtbij dat komt wat zo ja, abstract blijft natuurlijk. Want ja, jij en ik horen die stemmen niet.
Nee, dus ga het maar eens uitleggen.
Ja, dus is het zien gebeuren nog het meest dichtbij, dacht ik.
Waarom wilden de mensen die we zien meewerken? Want er zit natuurlijk nogal een stigma op.
Nou, dat is precies de reden. Dus het is heel vereenzamend als je niet durft te vertellen of niet kan vertellen. Of zelf misschien ook wel denkt dat je gek bent. Of René dacht zelfs dat niemand anders had dit.
Heel eenzaam.
Brigitte zei ook. Ik heb echt wel geregeld natuurlijk gevraagd aan mensen. Van, weet je zeker dat je mee wil doen? Kan je dit ook? Is het, Brigitte zei ook, ik wil laten zien dat ik niet gek ben.
Maar ze zijn natuurlijk wel inderdaad kwetsbaar.
Heel, ja. Maar niet... en dat was ook wel leerzaam. Toen ik met collega's van Dirk sprak. Iedereen is wel gewoon zelf verantwoordelijk. Dus ze hebben nog gewoon leven. Het is niet dat, dat je over iemand anders kan beslissen. Dat doen ze gewoon zelf. Dus
ja, in die zin,
dat is gewoon ook heel sterk.
Moet je ze net zo serieus nemen als ieder
tuurlijk,
ander.
Tuurlijk, tuurlijk.
En zijn ze volledig beslissingsbevoegd en beslissingsbekwaam ook?
Ja, want ik begon ook over moeten niet... We hadden op een gegeven moment, had ik bedacht... gewoon voor de research ook om groepsgesprekken te voeren. Ook te kijken of die camera, hoe dat nou werkte. Want ik begreep ook dat als mensen met elkaar in gesprek zijn... dat het er heel druk aan toe gaat in het hoofd ook. Dus heel moeilijk is om de ander te volgen. Maar ik deed dus een paar van die groepsgesprekken. En toen had ik ook met Willemijn of de producenten bedacht... van misschien moeten we er wel hulplijn daarna, weet je. Of dat er iemand beschikbaar is als ze thuiskomen... en het wordt te wild in het hoofd of iets. En toen werd ik uitgelachen door oud-stemhoorders van niet betuttelen.
Nee, en zij zijn het misschien ergens ook wel op een bepaalde manier gewend...
Ja.
Wat gebeurde er? Want we zien gesprekken, we zien de deelnemers van dichtbij. Jij bent daar ook in die ruimte. Wat zag je gebeuren?
Dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik zat ook wel te puzzelen van wat gebeurt er nou. Maar de techniek voice dialogue wordt ook gedaan bij niet-stemhoorders. En jou kan gevraagd worden om de kwade moeder in jou op een stoel te zetten. En die spreekt gewoon. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Er wordt iets in je aangesproken. En kennelijk een deel, hoe je het moet noemen, antwoord.
Maar wat
wel of niet ook, want ze moesten er maar zin in hebben.
Maar wat ik ook wel zag gebeuren in jouw film... is op het moment dat er zullen we gewoon een stem noemen... dat zo'n stem naar voren komt, aan de beurt is... de beurt krijgt om te spreken. Je ziet bijna iets fysiek, dan niet bijna... je ziet fysiek iets veranderen in die mensen. Waardoor je ook gaat denken, is het iemand anders dan? Hoe zie jij dat?
Bij de mensen die wel echt vrij extreem trauma hebben gehad... is er een theorie dat de dader verinnerlijkt. Dus door zware hulpeloosheid, als je mishandeld bent... of je hebt je extreem onveilig gevoeld... dan kan je splitsen of dissociëren of... de dader kan verinnerlijken. En dat gebeurt uit... dat is gewoon je zenuwsysteem die dat doet. Het is helemaal geen keus. Maar om uit totale machteloosheid... iets van de controle van degene naar binnen te halen... die macht over jou heeft of die macht heeft. En zo schijn je houding, stem, van alles te... Ja, naar binnen te halen. Zelfs het beeld wat die dader van jou heeft, komt ook naar binnen. Dus dat is de vernedering, waardoor die eigenlijk door blijft klinken. Dus eigenlijk ontstaat er een soort verdedigingssysteem. Op het moment dat je het nodig hebt, op het moment dat je bedreigd wordt, van jij mag niet bestaan. Dat verdedigingssysteem, zo'n stemmen horen is zo'n verdedigingssysteem. En dat verwoordt later tot een systeem waartegen het zich verdedigde. Namelijk, jij mag niet bestaan. Want dat is wat in een bepaalde manier de boodschap is. Temira moest naar de sluis lopen. Het gaat over, jij mag niet bestaan. De stem wil dat je dood, dat je leven eindigt. Zo extreem is het.
Ja, het is, en niet alleen bij Temira, ze zijn allemaal heel negatief. Al die stemmen zijn streng en naar, lijkt het wel.
Ja, maar dat is dus, die 3% die jij net schetste, dat zijn toch mensen die hulp nodig hebben bij dat het zo moeilijk is om, hou je nog net de controle zelf of krijgt die stem de controle? En daar heb je, daar zoeken mensen hulp voor. En ja, die zoeken dan iemand om mee te praten of die gaan naar de psychiater.
Heb jij met die stemmen gesproken?
Nee.
Maar ze hebben wel ook dingen tegen jou gezegd, begreep ik.
Ja.
Wie is die trut met die camera?
Ja, dat zei de stem van Brigitte. Dat was de eerste keer dat ik haar ontmoette. En ik maakte wat testopnames. Dat ze in de scootmobiel zat langs de singel. En toen zei ze dat. En later zei ze, en dat, wat hoor ik nou toch, zei ze. Het lijkt wel een reclame. Een reclame voor slaafvinken. Oh nee, ze willen jou braden in mijn pannetje.
En hoe reageer je dan?
Nou, ik schrok wel, maar ik bleef cool. En ik zei, Brigitte, moet ik nu bang worden? En toen zei ze, nee. Maar ik had wel langzaam ook wel doorgekregen dat, dat ze ook verdedigen echt. We hadden daarvoor vrij gevoelige gesprekken ook gehad. Dus ik denk dat zij de stem of iets in haar wel wilde dat, of dacht dat het te dichtbij kwam. Alhoewel zij gewoon wel goed open kon praten over alles wat haar is overkomen.
Ja, heel goed en heel knap. Ja. Maar je ziet het wel vaker bij die stemmen. Die willen eigenlijk niet het lichaam waarin ze, dus de mens waar ze bij horen, dat die het aan de buitenwereld gaat vertellen. Er moet gezwegen worden.
Is dat in alle gevallen in de film?
Nou wel veel had ik het idee. Je moet het niet, zeker bij Temira, je moet het niet
nemen. Nee, Temira vertelde ook dat ze, voordat ze echt door had dat het stemmen zijn, want het, voor haar was het een soort luidspreker in het begin, waar kennelijk heel veel lawaai uitkwam. Het werd, volgens mij door mijn oproep is er langzaam bij haar een soort en ook de eerste behandelingen bij Dirk, langzaam uiteengevallen in personages, laat ik hem even zo noemen. Maar zij heeft verteld dat ze zoveel therapieën had gehad, maar waar ze eigenlijk altijd zweeg.
Want dat moest?
Dat moest kennelijk. Dus zij kwam nooit een stap verder. Bij allerlei verschillende adressen aangeklopt.
Jij bent natuurlijk een filmmaker. Dus jij moet er ook voor zorgen dat het er interessant uitziet. Hoe heb je dat gedaan? Want het zijn niet alleen maar therapiesessies die ik zie.
Nee, dat was nog wel, dat was best zoeken. Ik dacht in eerste instantie wel dat dat misschien de vorm moest zijn. Gewoon alleen maar gesprekken. Maar daarmee zou ik toch de mensen in de film tekort doen en dan wordt het toch eigenlijk alleen maar mensen die therapie volgen. Terwijl het zo belangrijk is ook om te zien wat voor gewoon leven ze hebben.
Het zijn mensen?
Ja.
Dus wat laat je van ze zien?
Nou, dat heb ik wel in samenspraak gedaan. Zo nu en dan. Ja, je zoekt. Ik heb bijvoorbeeld Tamira hardlopend. Maar ook dat ze dan bij de sluis terechtkomt. Daar vertelt ze ook over in de film. Dat was haar eigen idee. Ja, dat hardlopen geeft ook een beetje het gevoel van op je hielen gezeten worden. Dus je zoekt naar...
Een beeld.
Ja, een beetje de verbeelding van gevoel. Omdat het is vrij abstract natuurlijk. En tegelijkertijd is ja, de mimiek die je ziet, daar zie je zo veel in. Dat is sowieso, de gezichten zijn eigenlijk ook een soort landschappen.
Ja, je ziet angst en boosheid en ongeloof. En
ja.
Er komt van alles langs.
Ja.
Jamie, hij studeerde aan de kunstacademie.
Nog steeds, ja.
Aan de kunstacademie. Dat levert ook mooi beeld op.
Dat was wel dankbaar, omdat kunst vond ik wel een mooie vorm. Omdat dat natuurlijk ook een uitingsvorm is van... of een expressievorm van iets wat vaak moeilijk te beschrijven is. In ieder geval ook de dingen die in de film te zien zijn. Het ook vaak gaat over trauma. En...
Kan je vertellen wat voor beelden je hebt gebruikt?
Werk van Nicolas Samori vond ik indrukwekkend. Die maakt schilderingen op ook wel steen en kristalsteen. En ja, dan zie je Jamie voor een werk staan, een torso. En mee dat hij wegloopt, zie je een soort gat of een...
Dat lichaam ligt open.
Dat lichaam ligt open, ja.
Hoe heb jij een band opgebouwd met ze? Of doe je dat niet?
Ja, nee, dat is heel intens. Ja, of en heel close. En ik denk dat er bijna een jaar of anderhalf jaar research aan vooraf ging voordat ik echt ging filmen.
En dan ben je met ze in gesprek.
Ja.
En laat je dan jezelf ook zien?
Zeker, ja. Tamira die zei... Ik wil denk ik meedoen, maar ik weet het nog niet zeker. Ik heb daar tijd voor nodig. Mag ik gewoon jou leren kennen? Dat hebben we gewoon drie kwart jaar gedaan.
En hoe gaat dat alles, leren kennen?
Nou, alles ook aan mij vragen.
Wie ben je, wat doe je, waarom,
ja.
Wanneer?
Ja. Waarom deze interesse? Ik ben ook langs geweest. Dan had ik ook natuurlijk heel veel vragen over wat het is wat er in haar huis, zeg maar. Dan stelde ik ook wel eens de verkeerde vraag. Dan schrok ze of we moeten even het huis uit, we moeten gaan wandelen. Dan legde ik ook uit van... Ja, zeg maar alsjeblieft wat de grenzen zijn. Want ik ben ook geen therapeut, ik weet het niet. Ik ben vooral ook heel nieuwsgierig hoe het werkt en wat het is. Maar ja, zo langzaam is zij... Ik denk Tamira heeft vooral ook stappen gezet via mijn blik. Dus zij is ook via mij bij Dirk gekomen. Zij is ook... meegedaan aan die groepsgesprekken vooraf. En zo eigenlijk aftastend gaan kijken van... goh, zou dit een vorm zijn voor mij die werkt? Want dat is natuurlijk ook niet gezegd, hè, dat mensen ook wel echt willen dat er met hun stemmen gesproken wordt. Dat is voor heel veel mensen ook heel beangstigend.
Ja, want er staat waarschijnlijk een straf op.
Dat zou kunnen, ja.
Hoe was deze film voor jou om te maken?
Het intrigeerde mij mateloos. Dus ik heb wel echt mee willen onderzoeken en mee willen kijken naar, weet je, waar kan het transformeren of waar kan het helen? Of bedoel, Dirk vertelt wel dat het...
De psychiater. Geen,
ja, sorry. De psychiater vertelt wel dat hij niet de stemmen weg kan krijgen, niet per se. Het gebeurt wel eens. Maar het gaat vooral om de relatie verbeteren met zo'n stem en er niet meer bang van zijn. En dat is wel echt een shift van 180 graden als je ziet dat dat gebeurt bij mensen.
Hoe ze leren leven met zo'n stem.
Ja.
Ja, en Nou ja, die stem krijgt ook de erkenning.
Ja. Ja, want uiteindelijk, ik bedoel, het lijkt in het begin wel omdat ze vijandig zijn en ze gaan straffen als een boekje over ze open gedaan wordt. Ik heb ook zoveel gehoord, en ook wel bij deze mensen, dat stemmen eigenlijk ook bestaansrecht willen.
Ooit is zo'n stem een redding geweest.
Ja.
En daar
dat blijkt.
Dat moet uitgesproken worden. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook loeizwaar moet zijn geweest.
Het was ook wel zwaar. Met tijden.
Want het is natuurlijk niet alleen de therapie sessies. Daarbuiten heb je ook veel contact.
Ja.
En ik begreep dat Brigitte is er niet meer.
Nee.
Wil je vertellen wat er met haar gebeurd is?
Ik had heel intens app-contact met Brigitte. Dat was vaak heel erg grappig. Ze was heel creatief met een soort gifjes of emoticons. Dus kreeg de gekste dingen binnen. Daarmee merkte ik ook wel haar gemoedswisselingen. Dus ene keer ging het goed, andere keer niet. En ik was gestopt met filmen uiteindelijk. Ik zat in de montage. En zij ging nog door bij Dirk, bij de psychiater, met gesprekken. En op een gegeven moment kreeg ik een bericht van... ik geloof, de psychopaat in mijn hoofd, daar kan ik niet meer mee leven. Hij wil mijn hondjes ombrengen. Dus ik ga nu in mijn scootmobiel hem leegrijden. Ik rij naar... Ze woonde ergens in Oud-Rotterdam. Of ja. En dus ging naar Kralingen rijden, zodat de accu leeg... Zodat ze ver weg van de hondjes was. Toen hebben Willemijn
zodat
en ik...
Zodat zij de hondjes niks kon aandoen.
Ja, zodat ze de hondjes niks kon aandoen. En toen heb ik Willemijn gecontact. En
de producer.
En hebben we samen gezocht naar een oplossing. Ik heb voorgesteld van, wij kunnen misschien de hondjes tijdelijk weghalen. En dan zijn ze ook veilig. Dat was gelukt. We hadden een adres. En op een gegeven moment zijn we het contact met haar kwijtgeraakt. En toen had haar huisarts haar gevonden.
Ze kon niet meer.
Ze heeft de hondjes gered, maar daardoor moest ze zichzelf kennelijk van het leven beroven.
Ja, ik ga toch even voor de mensen die luisteren en die behoefte hebben aan een hulp of een luisterend oor, even vertellen dat er 113 zelfmoordpreventie is. En bellen kan via 0800-0113 en chatten via 113.nl. En praten helpt. Hoe was dat voor jou? Want je hebt haar willen redden.
Ja, dat was verschrikkelijk. Ik had contact met de huisarts. Ik heb haar ook opgezocht. Ze heeft een week in coma gelegen op de intensive care. Nou ja, ik zag haar weerloos liggen. Dat je denkt, oh jeetje, die... Ja, ik omdat mijn perspectief is dat die verinnerlijking van die dader... ik kon niet verkroppen dat het idee dat die, zeg maar, de man die haar heeft misbruikt toen zij klein was, dat die feitelijk op zijn geweten had. Zo kijk ik ernaar.
Dat hij ergens dan gewonnen heeft of haar het onder heeft gekregen? Of haar gewoon...
Haar van haar bestaansrecht heeft beroofd. Dat was toen daar gebeurd. En dat heeft een hele leven lang gewoekerd. Dat vind ik wel chockerend om te beseffen. Dat die gebeurtenissen zo impactvol zijn. Een hele leven kunnen verwoesten. Dat er soms niet te boven te komen is.
Betekent dat ook iets voor je film?
Waar denk je dan aan?
Nou, misschien iets als nog meer urgentie.
Nou ja, ik vind het wel echt heel belangrijk dat... dus het oordeel van Nou, weet je, zodra iemand zou vertellen, ik hoor stemmen en we lopen daarvoor weg. Terwijl er zoveel diepte en pijn en ellende misschien de ontstaanse reden van zo'n stem verwijst naar zwaar trauma. Ja, dan is dat extra tragisch.
Dubbel slachtoffer.
Ja.
Waarom lopen we ervoor weg?
Ja, ik denk omdat we er bang voor zijn, zelf ook.
Alsof het een soort besmettelijk iets zou zijn? Of omdat we gewoon uit ongemak niet weten wat we ermee moeten?
Ja, we willen het elimineren, dus... Ja, ik kan zelf ook wel angst voor gekte of angst voor dood voelen. Dus het is toch... Je wil er ergens controle.
Controle of het moet uit het zicht.
Ja.
Hoe is het voor de deelnemers dat die film nu de wereld in is?
Ja, dat was natuurlijk heel erg spannend. We hebben hem, toen hij gemonteerd was... Of bijna af was, met elkaar bekeken. Dat was heel goed. Toen kwam het ITVA. En daar werd hij gelukkig zo... ongelooflijk goed ontvangen. En ik heb vrees voor het podium, maar een aantal mensen uit de film die pakten dat podium. En ja, dat was hartverwarmend hoe het publiek applaudisseerde als zij vanwege hun openheid en kwetsbaarheid.
Dus dat is wat altijd verstopt moest blijven.
Ja. Dat je met zoveel... Ja, het is moeilijk uit...
Voel je dan ook iets van trots?
Ja, enorm. Enorm.
Maar ook op jezelf?
Wat minder, want het is... Ja, ik zie wel echt dat je een film met elkaar maakt. Dat kan ik niet alleen. Nee.
Masha Ooms zit naast me en Masha is regisseur. Ze maakte documentaires als Alicia, Rotjochies en Jason. En vanaf donderdag draait het indrukwekkende Mijn Woord tegen het Mijne in de bioscoop. Masha volgt hiervoor personen die stemmen horen. We zien hun dagelijks leven, maar vooral mogen we aanwezig zijn bij therapiesessies waar ze niet alleen zelf spreken, maar waar ook de stemmen aan het woord komen. Ja, en nog even over Brigitte. Zij heeft een jeugd gehad. Zij is afgestaan als klein kind. Daar zit een overlap met jou. Jij hebt de eerste jaren van je leven in een kinderthuis doorgebracht.
Ja.
Hoe is dat? Ik neem aan dat je haar dat verteld hebt.
Zeker, ja, dat is geen geheim. Maar ja, ik kan dat ook niet vergelijken. Zij is echt... Zij heeft een heel intens eenzaam leven gehad. En heeft ook... Zij is echt tot haar 18e... heeft in instellingen gezeten. Ik heb... Alicia gemaakt. Dat had een relatie met mijn verleden. Maar dat is in deze film niet meer het geval.
Waarom zat jij de eerste jaren van je leven in een kinderthuis?
Mijn moeder kon de zorg niet aan. En die dacht dat het heel goed was... de zorg door hele lieve zusters in het kinderthuis in Amsterdam Centrum. Toen was het nog niet bekend wat de effecten zijn van vroeg je kind afstaan. Maar ik ben op derde levensjaar weer thuis gaan wonen.
Heb je er dan nog herinneringen aan hoe het was? Of is dat allemaal vaag?
Nee, daar heb ik weinig beelden. Tot de derde, ja. Heb jij herinneringen voor je derde?
Nou, 1 of 2.
Oké.
Okay. Eén zeker, en van die tweede kan je dan ook denken... was het een foto of is het echt gebeurd?
Ja, precies.
Maar ik kan me voorstellen dat het moment dat je dan terug naar huis... Is er dan terug naar huis mogen? Voelt dat dan zo? Of weet je dat ook niet meer?
Nee, dat weet ik ook niet meer. Nee.
Maar je wist wel dat je daar een tijd niet bij je moeder had gewoond? Of heeft zij je dat verteld?
Nee, dat wist ik wel. Ja, dat weet ik. Ja, hoe...
De kindergeheugen is geen pijl op te trekken natuurlijk.
Nee. Nee, ja. Op een of andere manier, het drama van een kind is... waarom ben ik weggedaan?
En die voelde je?
Die voelde ik wel. Die heb ik heel lang gevoeld.
Was dat een vraag die gesteld kon worden?
Ja, ik kon met mijn moeder overal over spreken. En ze vond het ook... Ze heeft het ook heel pijnlijk gevonden allemaal.
Nou, wat voor antwoord kreeg jij als kind als je dat vroeg? Waarom moest ik weg?
Nou, zij had zelf veel angsten. Ik kwam met de film Alicia in het archief, Amsterdamse archief, mijn eigen dossier tegen. En daarin stond dat zij het wel wilde, maar niet kon. Het moederschap op dat moment. En dat was een verademing om te lezen. Dat draaide voor mij ook alles om. Omdat je dan ook beseft dat zo'n zin van waarom ben ik weggedaan.
Dat is de verkeerde vraag.
Ja, die ontstaat als je niet het gesprek aangaat.
En was daarmee, toen je dat las, dan ook het gevoel van ongewenst zijn weg?
Ja.
Gewoon in één klap?
Ja.
En heb je je moeder ooit iets verweten? Want... Voordat je die zin las?
Nou, we hebben wel een tijd gebotst, inderdaad. Zij zag wel dat ik rondliep met opgekropte woede. Ze zei uit het gewoon maar. Kennelijk vond ik dat heel moeilijk. Ik vond het moeilijk om... Ik heb me heel lang, zeg maar... een soort van perfect gedragen. Ook naar anderen, bij anderen...
Want anders
met vriendinnetjes ging ik de afwas doen.
Anders moest je weer terug.
Nou, dat was gewoon... Als je het niet verkeerd doet, hoef je niet weg of zo. Ja, of ben je oké. Okay, ik weet niet exact, maar...
Dus van jou heb je geen last?
Ja, zoiets, ja.
En ga je dan op een gegeven moment leren om wel tot last te mogen zijn?
Dat kwam vrij laat. En toen ging ik zelf films maken.
Die momenten vielen samen?
Ja.
Want zullen we daar eens naartoe gaan hoe het van dat film is gekomen? Want eerst was er fotografie.
Eerst was er fotografie en toen was er filmacademie.
Waarom was er eerst fotografie?
Ik zat op het Atheneum. Mijn opa overleed in het laatste jaar. Ik weet niet waarom, biochemie willen studeren.
Ja, waarom niet?
Toch ook iets met chemicaliën. Maar ik was altijd gegrepen geweest door zijn liefde voor de fotografie. Hij had zelf een donkere kamer. En
daar mocht jij kijken?
Ja. Dan zag je zo heel mooi die foto's oplichten. Ik kon net met mijn neus zo boven de bakken.
En mocht je ook zelf? Mocht je zelf fotograferen?
Van hem? Nee, dat weet ik niet. Het was gewoon echt... Kijken en...
Dat was een kijksport.
Ja. Maar op een of andere manier is toen toch het roer omgegaan.
Toen hij overleed?
Ja. Ik heb toen het eindexamen Atheneum niet gehaald. En toen kon ik het of nog een keer doen... of een hbo-opleiding doen met dezelfde papieren. Of met zonder eigenlijk... het Atheneum gehaald hebben. En toen dacht ik, ik heb het niet nodig, want ik wil dat gaan doen.
En dat klopte ook toen je daar eenmaal zat?
Ja. Ja, dat was heel fijn. Heel onderzoekend en experimenterend. En toen ik daarmee klaar was, was ik eigenlijk ook nog niet klaar met onderzoeken. Dus toen volgde eigenlijk nog de filmacademie.
Wat onderzocht je? Want wordt er je geleerd hoe je foto's maakt?
Ja, het was ook wel een technische opleiding.
Maar, ook,
je... maar ik voelde gewoon dat ik nog niet klaar was voor het beroepsleven, denk ik, eerder.
Nou, nog even die wereld op afstand houden.
Ja, waarschijnlijk, ja.
En je koos voor camera.
Ja, dat was dan wel weer een logisch vervolg vanuit die fotografie.
Want regie kwam niet voor in je boekje?
Nee, heel lang eigenlijk niet. Als mensen vroegen, wil jij niet film maken? Want ik was wel vrij makende cameraman of vrouw, hoe je het noemt.
Mens. Wat is een makende cameramens?
Nou, vrij sturend en bepalend en ideeën inbrengend. En
zeg maar regisserend.
Regisserend.
En wanneer was het moment dat je ruimte in ging nemen en regisseur werd?
Ja, dat was op een bepaald moment. Misschien dat ik er genoeg van had van het pleasende gedrag. Ja, en toen had ik ineens, Willemijn leren kennen. Zij wilde, dus de producent, ook van deze film, maar van al mijn films. Zij stond net op het punt ook om voor zichzelf te beginnen. En zij zei, en ik liet gewoon vallen. Ja, ik zou misschien toch wel een keer een film willen maken. En toen zei ze, dan ga ik jouw eerste film produceren.
En zo is het gegaan.
Ik denk ook wel... Nou, laatst vroeg ik mezelf af, als zij niet zo persistent was, of ik überhaupt misschien nog wel, had ik dan wel films gemaakt. Dus zij heeft wel een sturende rol gehad. Ook wel heel veel, ja, altijd enorm ondersteunend en vertrouwend in kunnen. Want ja, dat gaat gewoon altijd heen en weer met als je projecten doet. Denk je, god, ik vind het zelf wel bijzonder en interessant, maar vindt iedereen dat wel?
Of ben ik de enige, vast een slecht idee,
ja,
enzovoort.
Dat gaat altijd heen en weer tijdens montages. Denk je, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen?
Zo'n camera is natuurlijk ook bij uitstek iets waar je je gewoon helemaal achter kan verstoppen.
Ja, ideaal.
Maar als regisseur is dat minder, neem ik aan.
Nee, maar ik film ook als regisseur zelf, ja.
Ja, het werkt nog steeds als schild?
Nou.
Want het kan natuurlijk ook tegen je werken als schild.
Hoe zie je dat dan?
Nou, dat ik zeker bij zo'n film als waar we het vannacht over hebben, denk ik dat het heel belangrijk is dat de deelnemers jou hebben gezien.
Oh, op zo'n manier, ja.
Dan gaat het niet je alleen maar achter die camera verstoppen.
Nee. Nee, dat gaat wel over vertrouwen opbouwen en ja, niks achterhouden inderdaad. Maar dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Dat open over wat je wil, open over hoe je de dingen ziet.
Nooit een dubbele agenda.
Nee, en in overleg. Want ook in deze film, ik heb iedereen ook echt streng, of hoe heet het? Aanbevolen van het zou fijn zijn als ik je therapie niet verstoor. Want als jij gaat zitten nadenken, mag dit wel op de camera of mag dit niet? Dan zit je toch met een soort afstand voor jezelf ook. Dus ik heb het vertrouwen gevraagd. Mag ik gewoon alles filmen? En we geven steeds gewoon heel goed aan wat wel en niet gebruikt mag worden. Dat hebben we gewoon heel goed vastgelegd. En dat zal ik natuurlijk ook nooit beschamen, dat vertrouwen.
Ik begreep dat jij eerst even hebt kunnen oefenen met regisseren. En wel in Iran.
Ja.
Wat had je daar te zoeken?
Ik zou het camerawerk doen. Toen was ik nog geen regisseur dus. Voor een film in Iran. Maar de regisseuse mocht niet het land in. En ik was er al met camera, equipment en geluidsman.
Wat voor film moest het worden?
Over de aardbeving in Bam. En toen vroeg de regisseuse of ik het omdat ze het land niet inkwam. Of ik hem wilde regisseren. Nou, dat was doodeng, want ik had 2 filmcamera's mee. Ik had wel geleerd met film te draaien in plaats van video. Dus met 16 mm. Maar dat was de eerste keer dat ik het ging doen. Dat was toch heel eng, want je elke 10 minuten die je schiet, daar heb ik een soort bewustzijn over van €600. Of gulden in die tijd, geloof ik.
In ieder geval veel.
Ja, dus dat vond ik eng. Video is toch vaak wat makkelijker.
Kan je nog een keer
en kan je nog een keer overheen.
En op 16 mm en het zelf doen.
Ja, dus dat was wel een moeilijke vraag. Daar heb ik ook wel de tijd voor gevraagd om.
Terwijl je daar al zat?
Ja, vrienden gebeld. Wat moet ik doen? Doen, zeiden ze.
En hoe was het? Want is dat dan, nou ja, als fietsen zonder zijwieltjes? Wel iets wat je wil, maar dat het misschien toch nog een beetje wiebelig gaat?
Nou, ik had wel het voordeel dat de tolk het contact onderhield met de mensen die de regisseur ook al had benaderd. Dus eigenlijk alle mensen die nou ja, niet allemaal, ik had nog 1 personage gevonden. Maar ja, dus dat was wel fijn. Dus ik kon toch voornamelijk op het technisch gedeelte richten. Dat was gewoon heel veel. Ja, dan is het toch wel voordeel dat je makende camerapersoon bent.
En kan je zeggen dat je daarna dan de smaak te pakken had? Dat je die ruimte gevoeld hebt van ik doe het nu zelf.
Ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat misschien best wel. Maar er heeft volgens mij nog wel. Er zijn nog 20 jaar tussen gezeten? Nee, 10 jaar. 10 jaar voordat ik mijn eerste film ging maken, volgens mij. Dus dat weet ik niet heel zeker.
Nou, misschien nog één stapje van meerdere.
Ja.
Jij hebt 3 films gemaakt over jongeren die het thuis niet getroffen hadden. Was dat ook het plan van tevoren? Dacht je, het moesten er 3 worden?
Nee.
Want het begon met Alicia.
Het begon met Alicia. En dat was ook niet eens helder dat het over een meisje in een kindertehuis zou gaan.
Wat was je plan?
Een film over hechting. Dus dat is ook het onderliggende thema. Waar Rotjochies over loyaliteit gaat en Jason over zelfbeschikkingsrecht. Maar ja, ik kwam met de research uit op deze plek.
Nee, wie is Alicia?
Alicia, toen ik haar ontmoette, was ze 9. En zat in een kindertehuis. En ik wilde een film maken over hoe een kind in contact treedt met nieuwe ouders. Hoe dat gaat.
Hoe die hechting tot gaat. Stand komt.
Ja. Maar die ouders die kwamen er nooit. En ze werd getuige.
Niemand wilde haar?
Nee, dat was het niet. Het was heel moeilijk om mensen überhaupt te vinden. Ja.
En wat voor meisje was het toen?
Pittig ding wel. Wel iemand die eigenlijk heel goed het onrecht om haar heen voelt, maar dat natuurlijk geen woorden voor heeft. Dus wat tegen de dingen aantrapte, maar ik denk wel ook met recht boos was. Ook gefrustreerd zijn dat ze gewoon niet naar de moeder kon. Ja, want, en dan in een systeem komen waar je verantwoordelijk gehouden wordt voor je wangedrag. En daar doelen gesteld worden die jij moet gaan halen. Dus het is natuurlijk een beetje, ja, dat is. Zo'n kind voelt denk ik heel goed aan dat dat niet klopt.
Want ze is niet verantwoordelijk voor haar wangedrag. Dat heeft een oorzaak.
Ja, dat heeft een oorzaak.
En het zijn doelen die ze niet kan halen.
Nee.
Wat moest zij met jou?
Zij vond het heerlijk om gezien te worden. En voelde ik natuurlijk bij het filmen. Dat was trouwens sowieso heel leuk met die kinderen op de groep. Als ik kwam was het ook echt op schoot springen. En, dus het was warm om daar steeds te komen. En toch was het natuurlijk heel eng om een film te maken over zo'n jong kind. En we hebben een voorpremière voor Alicia zelf gehouden. En toen zij de film had gekeken en dan was net voor de na het eindbeeld kwam met dank aan en toen riep zij zelf door de zaal: Alicia! En toen wist ik eigenlijk, het is goed. Dus het is ze werd gezien. En dat voelde ze ook en dat had ze denk ik ook nodig. Dus...
En begreep ze welk verhaal jij wilde vertellen?
Nou, dat denk ik niet. Ja, ergens ook wel, omdat ik natuurlijk gewoon... Ik volgde haar stappen.
Ja.
Maar ik heb daarmee... niet met het verhaal of hechting of dat soort termen.
Ja, maar daar, ik neem, ja, ging het daar nog over? Ging het nog over hechting? Of ging het over onrecht?
Nee, uiteindelijk ging het over onrecht, ja. Want ik werd natuurlijk per ongeluk getuige van een kind van... ik heb er 3 jaar gevolgd. Op 12-jarige leeftijd zat ze achter de tralies. Ja, dat was heartbreaking.
Hoe doen wij het als land met dit soort kinderen?
Nou, Jason kan dat heel goed verwoorden. Dat doe ik hem niet na.
Nee, Jason is het
derde film in die reeks.
Ja.
Ja,
ja, die kan het zeker, maar volgens mij heb jij er ook ideeën over.
Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat...
Het worden ook niet voor niks opeens 3 films.
Nee, Jason ontmoette ik bij impactbijeenkomsten naar aanleiding van Alicia... En die liet zich heel mooi horen in het publiek. Die pareerde een wethouder en dat was ijzersterk. Dus zo heb ik hem leren kennen.
En toen dacht je, die moet ik hebben?
Ja. Hij had een missie en... Ja, dat was fijn om te bekrachtigen met een film.
Maar Jason is heel verbaal over wat er misgaat in jeugdzorg. Maar daar heb jij ook ideeën over.
Kijk, hij heeft het meegemaakt. Ik heb van de zijlijn gekeken. Wat mij gewoon enorm raakte, was dat hij gevangen gezet werd terwijl de daders vrij rondliepen.
Ja, misschien dat even uitleggen hoe dat zit.
Wil jij dat uitleggen?
Nee, doe jij maar.
Nou ja, Jason, de film gaat over EMDR-sessies van Jason, of eigenlijk de hoofdlijn. En daarin zijn 3 categorieën thuis. Misbruik door buren en de trauma's naar aanleiding van... Het geplaatst zijn in jeugdzorg 13 maanden op gesloten afdeling. En eigenlijk was dat werden 3 bakken in die film.
Ook in zijn hoofd?
Bakken, ja, in zijn hoofd. En jeugdzorg was eigenlijk nog wel... Die liet erg sporen achter, ja.
Ja, het zit natuurlijk ook een beetje in wat je net zei van... Over zo'n Alicia die haar gedrag aan moet passen. Het is de schuld van die kinderen. Die zijn niet goed genoeg. Zo wordt er naar gekeken. Misschien ook wel een beetje hetzelfde als...
Bij Rotjoch is eigenlijk ook.
Ja, en misschien ergens ook wel in Mijn stem tegen de mijne.
Nou ja, daar Ja, zeker. Nee, doen natuurlijk wat hen is overkomen. Maar het zit niet per se in de film. Maar het, zeg maar, de film laat zien hoe het is als je onderzoekend en op een menselijke manier het contact aangaat met de stemhoorder, maar ook wat er intern huist. Dat is toch anders dan het bestempelen van je hebt schizofrenie of je hebt een ziekte voor het leven.
Ja, of zo'n kind bestempelen met jij deugt niet.
Ja.
Want we zijn natuurlijk erg geneigd om alles wat van de norm afwijkt te veroordelen.
Ja.
Ben jij met die kinderen net zo observerend als in deze film?
Ja, mijn films zijn observerend. Omdat ik het belangrijk vind dat je zelf je beeld vormt en je idee vormt. En niet dat verteld wordt of
Ja.
Vanuit een moraal of een.
Maar jij hebt ook een beeld, toch? Jij hebt je ook een beeld gevormd. Zit dat beeld er niet sowieso al tussen?
Uiteindelijk natuurlijk wel. Je stuurt omdat je monteert. Ja.
Dus je kiest wat je laat zien?
Ja. Ja, dat is wel. Het gaat natuurlijk langs mijn selectie, maar de vorm, hoe je het opneemt, die kan natuurlijk verschillen. Ik had ook mensen kunnen laten vertellen over hoe ze een leven met stemmen horen doormaken. Of dat ze vertellen hoe ze bejegend worden als ze in de GGZ vertellen over hun stemmen. Dat is ook niet mals. Maar ik koos ervoor om dat mijn fascinatie ligt bij het vernuft van het brein. Het verdedigingssysteem op dat wat er vroeger is gebeurd. Dat vind ik. Dus dan is eigenlijk de gaat het. Je zou bijna kunnen zeggen, het gaat niet over stemmen horen, de film. Het gaat ook niet over de methodiek. Maar het gaat over de kracht van overleven. Eigenlijk gaan al mijn films over overlevers. Dat dacht ik toen ik hierheen reed.
Ja, want Alicia die probeert ook gewoon te overleven.
Ja.
En de rotjochies ook. Op.
Ja, door rebel te zijn maak je ergens ook een soort alarm. En leid je de ouders ook een beetje af van hun vechtscheiding. Of wat er ook maar allemaal aan de hand is.
En ergens ligt het buiten jezelf. Hoe jouw verdedigingsmechanisme in elkaar steekt.
Ja, uiteindelijk is het zenuwsysteem, geloof ik, wat bij extreme stress. En dat is ook wel, dat vind ik ook wel het tragische. Dat kinderen die in stress opgroeien, die raken weg bij zichzelf. Of groeien ook niet naar een eigen identiteit. Of die moeten overleven.
Dankjewel, Masha. De film Mijn Woord Tegen het Mijne van mijn gast van vannacht, Masha Ooms, draait vanaf aanstaande donderdag in de bioscoop. En nogmaals, voor iedereen die behoefte heeft aan hulp of een luisterend oor, is er 113 zelfmoordpreventie. Bellen kan via 0800 0113, chatten via 113.nl. Praten helpt. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast op elk moment van de dag. En wie zich in welke podcast-app dan ook even abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is pianist en componist Jan-Willem Rozenboom mijn gast. Zijn nieuwe album, de Goldberg Variaties van Bach, zag afgelopen weekend het levenslicht. Nog een goede nacht.
NPO Radio 1.
Wie luistert, weet meer.
NPO Radio 1.